En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen ze tot het graf, als de zon opging. En ze zeiden tot elkaar, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende de rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. En hij zei tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazareër, die gekruist is. Hij is opgestaan, hij is hier niet, zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch ga heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En zij, haastig uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze, heengaande, boodschapte hij degenen die hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was.
Gemeente, wij mogen vanmorgen het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus beluisteren. En het feit dat hij uit de doden is verrezen, weer herdenken. Wij willen dat doen aan de hand van het 6e vers uit Markus 16. Markus 16, vers 6. Daar lezen wij, maar hij, dat is die engel die in het graf, in het lege graf zit. Maar hij zeide tot haar, de vrouwen, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Wij mogen dus vanmorgen weer naar het paasevangelie luisteren. En ongetwijfeld dat is voor u niet de eerste keer. Maar God maakt oude dingen ook wel eens nieuw. En als hij dat met zijn oude paasevangelie vanmorgen doen wil, door ons heel persoonlijk te laten zien en te doen verstaan en te leren geloven wat dit alles inhoudt, dan hebben we een gezegende kerkdienst te wachten. Het gaat vanmorgen over de vrouwen die naar het graf komen om het lichaam van de Heer Jezus te zalven, en die dan allereerst de ontdekking doen dat de steen weggewenteld is, daarna ook ontdekken dat het graf leeg is en dan onderwijs van een engel ontvangen. Ja, zij willen Jezus lichaam, Jezus dode lichaam verzorgen. Dat was natuurlijk al wel gebeurd, maar ja, daar hadden die vrouwen toch de gedachte van, dat is maar voorlopig gebeurd op de Goede Vrijdag. Daar was ook niet zoveel tijd voor. Toen het lichaam van Jezus van het kruis was afgenomen, toen moest het eigenlijk al heel haastig in het graf worden gelegd, omdat de Sabbat aanstaande was. En wat er toen gebeurd is met dat lichaam, de verzorging, de zalving van het lichaam, dat was naar het oordeel van die vrouwen provisorisch geweest. Dat mocht nog wel wat zorgvuldiger gebeuren. En vandaar dat ze met de bedoeling om dat werk, dat liefdewerk aan het dode lichaam van Jezus te doen, vroeg in de morgen van de eerste dag van de nieuwe week naar het graf zijn gegaan. Ze hebben eigenlijk een onrustige sabbat gehad. Ze hebben wel gerust op die dag, maar van binnen was het geen rusten, het was onrust. En de uren kropen eigenlijk voor hun gevoel maar een beetje voorbij en ze wensten dat de avond kwam en dat de nacht voorbij was. Dan konden ze tenminste dat laatste liefdewerk aan Jezus gaan verrichten. Oh ja, het was liefdewerk, ongetwijfeld. Zorgvuldig voor een lichaam, voor het dode lichaam van een overledene zorgen, is liefdewerk. Dat moet je eigenlijk ook niet door wildvreemden laten doen. Daar wil je toch zelf ook de hand een beetje in hebben, of niet? En als het dan liefdewerk van deze vrouwen geweest is, dan leggen ze al hun liefde in dit werk. Meer kunnen ze eigenlijk ook niet voor Jezus doen. En hoe komt dat? Dat komt omdat hun liefde dwaalt. Die liefde is wel echt, maar het pad waarop die liefde gaat, is een verkeerd pad. Liefde tot de Heere, die niet bestuurd wordt door het woord, gaat altijd op eigen gekozen wegen. Ware liefde tot God moet altijd bestuurd worden door het woord. En dat was nou juist het probleem bij die vrouwen. Dat woord was voor hen een gesloten boek. Daar begrepen ze nu helemaal niets meer van. En als ze dan bij het graf komen met hun goede bedoelingen, met hun harten die vol liefde tegenover Jezus zijn, tegelijkertijd vol verdriet over het feit dat hij gestorven is, als ze dan bij het graf komen, dan zien ze op een afstandje al dat de steen weggewenteld is. Hoe is dat nou mogelijk? En wat wil dat nou weer zeggen? Wat is er dan gebeurd? Ze aarzelen mogelijk een ogenblik. En ze kijken elkaar aan en ze vragen zich af en ze vragen het elkaar af. Wat zou dat te betekenen hebben? Maar toch, die liefde dringt hen om verder te gaan. En ze komen bij het graf. En ze blikken in het graf dat nu toch open staat. En ze vinden Jezus niet. Ze vinden wel een engel. Een jongeling. Dat zal de indruk zijn geweest die zijn verschijning op hen gemaakt heeft. Een engel die de gedaante van een jonge man had aangenomen. En die begint tot hen te spreken. Begrijpt u dat die vrouwen een en al verbazing zijn? Begrijpt u ook dat deze vrouwen, en dan denk ik aan een andere evangelie, aan dat van Matthäus, want die schrijft dat dan weer. Begrijpt u dat deze vrouwen ook een en al vrees zijn? En dat er allerlei gevoelens door hen heen gaan? Maar dan is er het woord van die engel. En dat is bedoeld om hen gerust te stellen. Om hen te zeggen dat voor verbazing toch eigenlijk geen plaats is. En voor vrees al helemaal niet. Ja, die soldaten van de wacht, die hadden allerlei reden tot vrees. En die zijn ook gevlucht toen die engel als een bliksem uit de hemel neerdaalde. En laten die maar wegblijven, want die hebben hier niets te zoeken. Maar die engel heeft wel een hele geruststellende boodschap voor deze vrouwen. U ziet het alweer, de mensheid valt in tweeën uiteen. Die engel heeft die wegvluchtende soldaten met hun bange harten niet teruggeroepen en gezegd, vrees niet. Hij liet ze gaan. Terecht. Maar tegen deze vrouwen met hun bevreesde harten en hun verbazing en ontzetting zegt hij wel dat er geen reden is voor vrees en voor verbazing. Hadden ze zich het woord van Jezus maar herinnerd? Hadden ze op deze vroege zondagmorgen maar gedacht aan wat hij niet maar eens een keertje, maar zelfs meer dan één keer verteld had, dat na zijn lijden en na zijn sterven hij zou opstaan uit de doden. Als dat woord maar voor hun geest was gekomen. En als ze daarmee maar op deze zondagmorgen waren opgestaan. En met deze dingen in gedachten naar het graf hadden gegaan. Dan hadden ze wellicht niet eens specerijen en zalven meegenomen. Dan hadden ze tegen elkaar kunnen zeggen, komt, laat ons zien hoe hij zijn woord vervuld heeft. Hoe hij waargemaakt heeft wat hij gezegd en beloofd heeft. Dat hij zou opstaan uit de doden. Maar dat stond hen helemaal niet voor de geest. En dat was wat hun probleem was. Vandaar dat ik zojuist zei, de Bijbel, het woord was voor hen op dat moment een gesloten boek. De woorden van Jezus kwamen niet eens in hun geest meer op. Ongelovigheid. En dan loopt de mens toch helemaal vast. Dan kan je er toch op rekenen dat je inderdaad vastloopt. En toch, het is niet aan die engel om een vermanend en afkeurend woord te spreken. Laat Jezus dat zelf maar doen, verderop op de dag. Die engel heeft van Gods wegen een opdracht gekregen om die vrouwen de blijde boodschap te verkondigen. Weet hij dan wie ze zijn? Stel nou eens voor dat hier mensen komen enkel uit nieuwsgierigheid. En dat die vrouwen met geen enkele andere bedoeling zijn komen kijken dan met de nieuwsgierige blik van iemand die graag van alles en nog wat wil weten en nieuwtjes wil vergaren om die later nog weer door te vertellen. Stel dat die vrouwen zo gekomen waren, dan had die engel toch deze boodschap aan hen niet kunnen geven. Weet hij dan wie ze zijn? Gemeente, met definitieve zekerheid kan ik het niet zeggen. Deze engel, en dat zou ik het liefste willen geloven vanwege de communicatie die er tussen mensen en engelenwereld is. Deze engel zou wel eens een keer hebben kunnen weten, inderdaad al een hele tijd, wie deze vrouwen waren. Hoe dan? Toen zij tot bekering kwamen. En toen zij tot geloof in de Heer Jezus kwamen. En toen zij tot de discipelenkring van de Heer Jezus gingen behoren. En toen hun leven op een heel ander spoor, op het spoor van Gods genade gebracht is. Mogelijk dat deze engel samen met al de andere engelen toen ook gedeeld heeft in de blijdschap die er in de hemel is over zondaren die zich bekeren. Wat weten wij eigenlijk van de kennis van de engelen? Wat weten wij van de inzichten die de engelen hebben in het werk God, zoals zij dat gestalte geeft in het leven van mensen? Maar dat woord in het evangelie uit de mond van de Heer Jezus, dat er blijdschap is in de hemel over een zondaar die zich bekeert, dat vertelt ons toch in ieder geval dat de engelen met grote nauwkeurigheid en met heilige belangstelling zien waar Gods geest een gesloten hart opent en waar het woord van de Heere genadekracht gaat uitoefenen in een mensenleven en waar mensen gaan behoren tot de kudde van de grote herder. En zo zou er best wel eens meer kennis bij de engelen aanwezig kunnen zijn dan wij soms denken of soms vermoeden. Zo zou deze engel op de hoogte hebben kunnen zijn al jarenlang van wat er in het leven van deze vrouwen is gebeurd en in het hart van deze vrouwen heeft geleefd. Maar bovendien, en dat is zonder meer duidelijk, daar hoeven we ook geen klein vraagtekentje bij te plaatsen. Maar dit Deze engel is niet uit zichzelf gekomen naar de hof van Jozef. Deze engel is een bode, een gezondene. Hij is door God zelf gestuurd. En als een engel komt door God gestuurd om een opdracht die de Heere aan die engel gegeven heeft uit te voeren, dan mogen wij gevoeglijk aannemen dat de Heere die bode ook op de hoogte gesteld heeft. En vandaar dat uit de woorden van deze engel blijkt dat hij inderdaad weet wie deze vrouwen zijn. En wat er leeft in hun hart. Het is in Matthäus evangelie nog net iets duidelijker geformuleerd dan in het woord van onze tekst in Marcus. Maar volgens Matthäus heeft die engel gezegd: ik weet dat gij zoekt Jezus. Hier in Marcus staat alleen maar: gij zoekt Jezus de Nazarener. Maar die engel heeft er kennelijk bij gezegd, en dat weet ik. Hij weet wat ze komen doen. En hij weet waarom ze het komen doen. En hij weet wat er leeft in hun hart. Hij weet dat deze vrouwen zoekers zijn. Zegt hij toch? Gij zoekt Jezus de Nazarener. En waarom zoeken ze hem nou? Omdat ze een band aan hem hebben. Oh ja, nu kunnen ze hem nog zoeken en nog vinden. Zo denken ze in het graf. Maar ze hebben hem al eerder gezocht. En als ze naar hem toe gingen en zijn gezelschap opzochten, dan deden ze dat met een bedoeling. En als ze aan zijn voeten zaten, dan waren ze daar gaan zitten met een bedoeling om door hem onderwezen te worden. En als ze hem dienden van hun goederen, zoals in het evangelie ook verteld wordt, dan deden ze dat met een bedoeling om op die manier ook hun liefde en hun verbondenheid aan hem te bewijzen. Er was een band aan Jezus. Hun hart kende liefde tot Jezus. En omdat Jezus nu in de dood is ingegaan, is dat hart van hen ook vervuld met droefheid. Dat weet deze engel. Zij zoeken Jezus. En dan gaat hij aan deze zoekende mensen vertellen wat er gebeurd is. Heel eenvoudig, in een paar woorden eigenlijk maar. En die paar woorden bevatten nou het hele Paasevangelie. Jullie zoeken Jezus, de Nazarener, die gekruist was en na zijn kruisiging begraven is geweest, die hier neergelegd werd, nog maar een aantal dagen geleden. Jawel, hij was de gekruisigde. Hij is de gestorvene. Hij is de begravene. Maar hij is hier niet meer. Hij was er wel. Hij heeft hier wel gelegen, maar hij is er nu niet meer. En zo in een enkel woord, in een enkele pennenstreek, geeft deze engel nog iets van het lijdensevangelie van de Heere Jezus weer. Alleen al in die naam: de gekruisigde, die gekruisigd was. Waarom was dat ook weer? Waarom was hij de gekruisigde? En waarom was hij daarna de begravene? En waarom heeft hij daar gelegen in dat graf? Dat hoorde toch bij het werk dat hij kwam doen? Dat hoorde toch bij de prijs die hij kwam betalen? Dat hoorde toch bij het aanbrengen van het verlossingswerk dat hij kwam verrichten? Dat hoorde toch bij het teruggeven van de eer aan zijn vader en het herstellen van de gerechtigheid van zijn vader? Daar hoorde toch dat kruis bij, dat bange, bittere, wrede, ruwe, vervloekte kruis? En daar hoorde toch het graf bij? Onder de heerschappij van de dood moest hij toch zijn. Want er kon toch voor de zonde van Gods kerk niet anders betaald worden dan met de dood van de Zoon van God. Hoort u? Op paasmorgen klinkt toch weer even het lijdensevangelie. Het evangelie van de Goede Vrijdag, die gekruist was. Laten we het vandaag niet vergeten. We kunnen in de euforie van Pasen, Jezus leeft, de dood is overwonnen, misschien de hele lijdenstijd en het lijdensevangelie denken achter ons te kunnen laten. Maar nee, op paasmorgen gaat het lijdensevangelie mee. En het gaat heel het leven van Christuskerk mee. Het komt in de prediking van Petrus op Pinksteren ook weer terug. Welke gij gekruist hebt, vergeet het nooit. Jezus is de gekruisigde. En als hij het niet was, zou er voor u en mij ook geen zaligheid zijn. Ja, die vrouwen moeten het nog een keer horen. En het snijdt nog weer door hun ziel, zoals het toen door hun ziel sneed, toen ze van verre stonden en zagen wat er met het lichaam van Jezus gebeurde. De pijn, niet maar de pijn over zijn dood, maar de pijn over de noodzaak van zijn dood. En die ligt in mijn verdorvenheid, in mijn boze bestaan, in mijn goddeloosheid, in mijn vijandschap, in mijn zondaar zijn. Daarom blijft hij de gekruisigde heten. En het graf hoorde er al net zo goed bij. Maar, en nou het vervolg. Want de Goede Vrijdag is niet de laatste dag. Wel de laatste dag van Jezus' aardse leven, maar niet de laatste dag van alles wat er over Jezus gezegd kan worden. En wat Jezus gedaan heeft. En wat zijn Vader met hem gedaan heeft. Het vervolg. Hij is hier niet. Waarom niet? Hebben ze hem gestolen? Nee, nee. Dat mogen ze een ogenblik gedacht hebben, de vrouwen. Maria Magdalena met name. Maar gestolen is hij niet. Wat dan? De engel zegt hij is opgestaan. Dat zegt tenminste onze vertaling. Meer letterlijk vertaald, hij is opgewekt. Opgewekt, dat deed hij dus niet zelf. Een mens wekt zichzelf niet op uit de slaap. Een mens wordt opgewekt uit zijn slaap door een ander. Een mens wordt wakker gemaakt. Wie deed dat dan? Wie is het onderwerp van dit werkwoord? Hij is opgewekt. Door wie? Door zijn Vader. Door zijn Vader, die hem uit de slaap van de dood wakker maakte. En toen zijn Vader hem wakker maakte uit de slaap van de dood, gaf de Vader daarmee aan dat het genoeg geweest is. Dat er nou niets meer hoefde te gebeuren. Zelfs zijn buigen onder de macht van de koning der verschrikking mag nu eindigen. Hij hoeft niet langer de gevangene van de dood te zijn. De dood moet hem loslaten. God de Vader geeft de dood zelf bevel om hem los te laten. En als de Vader hem opgewekt heeft en daarmee uitgesproken heeft dat hij genoegdoening heeft gekregen, dat er niets meer aangevuld hoeft te worden. Dat wat God betreft al de eisen van zijn gerechtigheid bevredigd zijn. Dat er geen cent meer betaald hoeft te worden, omdat heel de prijs betaald is. Mag Christus gaan overwinnen. Mag hij in zijn heerlijkheid gaan delen. Mag hij de overwinnaar van de dood worden. Mag hij opstaan, ja, dan komt de opstanding. Na de opwekking staat Christus zelf op. Hij deelt in het loon dat zijn Vader hem gaat uitbetalen. Hij deelt in de herstelling in de gemeenschap met zijn Vader. Hoeft niet meer te klagen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nee, nee. Zo pas stond zijn vader nog naast hem. In de grafspelonk in Jozefs hof. En raakte, ik zeg het naar menselijke wijze, raakte zijn vader hem aan. En zei zijn vader tegen zijn zoon: Zoon, het is tijd om op te staan. Nooit meer hoeft hij te klagen over alle verdriet in zijn ziel, omdat God toorn tegen hem. Nooit meer zullen Gods golven en Gods baren over zijn hoofd gaan. Nooit meer hoeft hij te zeggen met de lijdenspsalmen dat hij zingt in modderig slijk. Nooit meer hoeft hij te klagen over al de angsten die door zijn ziel heen varen. Het is goed, het is eeuwig goed, het is volmaakt goed tussen God en zijn zoon, die ook de borg van zijn kerk is. En als het goed is tussen God en de borg van zijn kerk, dan is het ook helemaal goed tussen God en die kerk. Dan zit er niks meer tussen. Dan is alles volbracht. Groot nieuws, ja, dat is groot nieuws. Dat is nieuws waard om verkondigd te worden in de ganse wereld. En God vindt dat ook. En omdat God dit nieuws zo belangrijk vindt, dat mensen het zullen weten, heeft Hij eerst zelf een hemelbode gestuurd om het te verkondigen. Een blijde taak moet dat geweest zijn voor die engel. Een heel wat blijdere taak dan die taak die die engel kreeg toen hij de hof van Eden moest bewaken. En met een zwaard in de hand de toegang voor iedereen die daarheen wilde gaan moest versperren. Dat was een brenger van het oordeel. Maar deze engel is een vredebode en een vreugdebode. Deze engel is een boodschapper van goede tijding. Groot nieuws. Christus overwinnaar. Christus de levensvorst. Christus de algenoegzame zaligmaker. Christus een zaligmaker waar een mens zijn hoop waarlijk op stellen mag. Die het waard is om vertrouwd te worden, omdat hij goddelijke waarmerken heeft. God heeft van hem gezegd, nu weer, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Ja, maar is het wel waar? Ten slotte, voor het oog is het ook maar een jongeling daar in het graf die die boodschap brengt. Wie hij is, ze weten het niet. Zijn naam heeft hij ook niet genoemd. Zijn afkomst heeft hij er niet verklaard. Hij is zomaar aan het spreken gegaan. Stel nou eens, en dat leeft toch in een mensenhart vaak heel dicht, dat ligt toch vaak vooraan in een mensenhart, dat een mens vragen gaat stellen van, ja joh, zou het wel waar wezen? Het is zo mooi, het klinkt zo prachtig, maar is het niet te mooi om waar te zijn? Stel nou eens voor dat ze zich aan dit woord vastgrijpen, dat ze door dit woord hoop krijgen, dat ze door dit woord opgetild worden uit hun lethargie en uit hun neerslachtigheid. Stel nou eens voor. En dan komen ze er straks achter dat ze zich blij gemaakt hebben met een boodschap die niet eens een grond van waarheid heeft. Dat ze luchtkastelen hebben gebouwd. Is het wel waar? Het paasevangelie? Een vraag die vandaag ook gesteld wordt. Kun je daar nou op aan? Jezus leeft. Of moet je dat op een andere manier verstaan? En theologen putten zich uit om op allerlei spitsvondige wijze mensen te vertellen dat het niet gebeurd is en toch wel waar is. Ja, hoe dan? Dat mag je raden. En zo blijf je met een raadseltje zitten. En dat is je paasevangelie dan geworden. Een raadseltje. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Stel nou eens voor dat zij gelijk hebben. En dat het ongeloof dat in het hart redeneert inderdaad grond heeft. Ach, zo zegt die engel, en het is net alsof hij iets van deze twijfelvragen voelt aankomen. Het is ook net alsof God weet en te kennen geeft dat hij weet dat deze vraag ook bij die vrouwen zou kunnen opkomen. Vandaar dat die engel nog een aanvullende boodschap heeft. En die vrouwen uitnodigt, kom zelf maar kijken. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Controleer mijn boodschap maar. En kom maar tot de ontdekking dat mijn woorden geloofwaardig zijn. En dat het werk van God bekeken kan worden. Kom, zo nodigt hij ze uit. Jullie hebben wel even een blik in het graf geworpen, maar dat was een vluchtig blik. Kom nou eens nauwkeurig kijken, kom eens binnen. En kijk nou eens naar die plaats hier, waar hij gelegen heeft. En zie het dan eens met eigen ogen. En vergewis je eens, en overtuig je eens van het feit dat hij hier niet is. Hier niet. Niet meer in het graf. Niet meer daar waar de dood heerst. Niet meer in de greep van de koning der verschrikking. Hij leeft. En ik weet niet wat die vrouwen toen gedaan hebben en of ze inderdaad op die uitnodiging van de engel zijn ingegaan en het graf zijn ingestapt en met elkaar daar echt nauwkeurig rondgekeken hebben. Laten we maar een ogenblik aannemen van wel. Dan hebben ze het met eigen ogen kunnen zien. Hij is hier niet. Geloof de woorden van deze prediker dan maar. Geloof het dan maar. Dat hij hier niet is, omdat zijn vader hier geweest is. En omdat zijn vader hem opgewekt heeft. En omdat Christus toen opgestaan is en het graf heeft verlaten. Zo vertroost God zijn kerk, zijn zoekende, zijn bedroefde kerk op Pasen. Met dit evangelie van een aantal feiten. Gebeurde dingen. Daar staat ons geloof op vast, gemeente. Op de dingen die gebeurd zijn. Die gecontroleerd konden worden. Die bekeken konden worden. Wat een troost. Wat een machtige troost. Voor die vrouwen die Jezus hebben leren liefkrijgen en hem nu kwijt waren. En een hart vol pijn en verdriet met zich meedroegen. Wat een troost voor deze mensen die toen Jezus in vernedering was toch iets van zijn heerlijkheid hebben aanschouwd door het geloof. En die nu mogen horen dat hij nog tot veel groter heerlijkheid gekomen is. En dat hij als de plaatsvervanger van zijn kerk hen straks meeneemt. Nou mogen al die woorden die hij gezegd heeft in een nieuw licht komen te staan. En dan mogen ze, als ze ze dan gaan herinneren, op een hele andere manier gaan klinken. Ook dat woord dat hij zei, ik leef. En gij zult leven. Gemeente, laten we aan de hand van wat onze tekst ons zegt nog een aantal lijnen trekken in de vorm van toepassing naar ons leven. Wij die vandaag hetzelfde evangelie horen. Dat die vrouwen gehoord hebben via die jongeling, die engel. Wat zijn dan een aantal van de dingen die ons vandaag bijzonder zouden moeten aanspreken. En die vanuit dit evangelie ons meegegeven worden op deze paasdag. In de eerste plaats leid ik uit de woorden van de engel tegenover de vrouwen af dat in de hemel bekend is wie wij zoeken. Nou, dat is in de hemel bekend, wie wij zoeken. Anders gezegd, in de hemel is bekend waar onze harten naar uitgaan. En waar ons leven op gericht is. Waar gaat ons hart naar uit? Wat is het waar wij naar verlangen? De Heere weet het. Zijn we het onszelf ook bewust? De Heere weet wat er leeft in ons hart. De Heere weet tot aan de diepste diepten wat er leeft in ons hart. Je kunt dat voor de mensen verbergen. Je kunt het voor jezelf misschien proberen te ontkennen. Maar voor God is alles naakt en geopend. Wij kunnen onszelf wat wijs maken. Maar we kunnen onszelf, we kunnen de Heere niets op de mouw spelden. Waar gaat uw hart naar uit? Wilt u die vraag eens heel eerlijk vanmorgen onder ogen zien? Die komt uit onze tekst zomaar naar ons toe. Wilt u het voor uzelf eens een keer heel duidelijk vaststellen? Waar leef ik nou eigenlijk voor? Wat bejaag ik nou na? Wat is nou mijn diepste verlangen? Wat is nou mijn begeerte? Zijn dat de dingen van beneden? Ik bedoel van dit aardse leven. Zijn dat de dingen om in dit leven vooruit te komen en succes te hebben en wat genot te hebben en wat voorspoed na te kunnen jagen? Eer van mensen te krijgen en erkenning in de positie waarin je staat te verwerven. Een goede positie te krijgen enzovoort. Zijn dat de dingen waar ons hele leven op georiënteerd is? Werken we daarvoor? Zoeken we dat? Misschien is het nog anders. Misschien is het diepste begeren van ons hart, zeg eens eerlijk, om een bepaalde zonde te doen. Omdat je aan die zonde verslaafd bent. En omdat je met die zonde niet kunt, maar ook eigenlijk niet wilt breken. En omdat je altijd weer naar dat kwaad toegetrokken wordt. Is het dat? Verboden dingen, door God verboden dingen. En waarom verbiedt God ons bepaalde dingen? Omdat ze zo verwoestend voor onze ziel zijn. We kunnen dat proberen te verbergen, die neiging naar het verkeerde en die hunkering naar het verkeerde. Maar voor de Heere kun je het niet verbergen. Gods ogen zien ons, waar wij ook zijn. Of, en laten we maar weer terugkeren in de lijn van onze tekst. Of weet de hemel ook dat wij net als die vrouwen Jezus zoeken. Waarom zoek je hem? Omdat je hem kwijt bent? Omdat je hem niet missen kunt? Omdat je je armoede hebt ontdekt? De leegheid in je leven, je verlorenheid, je schuld. En je weet niet hoe het goed moet komen. En je hebt de naam van Jezus gehoord en je weet dat Jezus de enige is die zaligmaker is. En nou heb je begrepen dat je bij hem moet zijn. En het is je verzuchting, het is je gebed geworden. Geef mij Jezus, of ik sterf. Als dat zo is, weet God het ook. Dat zie je hier. En dan heeft God het toch tegen die engel gezegd ook, als hij het zelf al niet geobserveerd had. En hij mag het tegen die vrouwen ook zeggen. En dan mag het in de prediking ook wel eens gezegd worden. Zodat je jezelf herkent in het woord. Zodat je je naam hoort noemen. Zo zeggen we dan wel eens. Ik weet, zegt God dan door zijn geest tot zo'n hart. Dat gij zoekt Jezus. U bent met uw zuchten en uw zorgen. Voor de Heere niet verborgen. Daar hij alles ziet en weet. O, wat kan dat een troost zijn, als je dat is te geloven, krijgt in de prediking van het woord, de Heere weet van me af. En de Heere weet van me zoeken. En de Heere weet van mijn verdriet over mijn zonde. En de Heere weet van de pijn die ik heb als ik eraan denk dat ik God onteerd heb. En de Heere weet van mijn leegheid en van mijn armoede en van mijn gebrek aan alle dingen. En de Heere weet ook dat het mijn verzuchting is hem te mogen kennen, hem te mogen vinden. Ja, dan is er troost voor bedroefde harten. Dan is er troost voor zoekende zielen. Zulke zoekers. Ja, nee, ik bedoel nou niet die zoekers die af en toe eens een impuls krijgen en dan eens een gebed gaan doen en een stukje extra uit de Bijbel lezen en het dan daarna weer een paar dagen kunnen laten. En die zichzelf en een ouderling die op huisbezoek komt misschien wel eens proberen wijs te maken. Ja, ik zoek het echt wel. Dat is geen zoeken natuurlijk. Zoeken, dat deed die vrouw die van de 10 penningen er één kwijt was. Die keerde alles ondersteboven. Dat is zoeken. Dat is zoeken naar iets wat je kwijt bent. Dan kun je niet meer rusten voordat je het gevonden hebt. Zulk zoeken. Dat is het. Dat is het wat de Heere vraagt en waar de Heere weet van heeft. En dan kan het wel eens een poosje duren voordat de Heere laat merken dat hij je laat vinden. Maar hij heeft je al die tijd gezien. Met dat zoeken. En met dat vragen. En met dat hopen. En met dat verlangen. En dan is er in het Paasevangelie daarom alleen al troost dat je te horen krijgt in de hemel. Was dat bekend? Het tweede waar wij mee geconfronteerd worden, gemeente, dat is dat deze tekst ons duidelijk maakt dat Christus niet overal te vinden is. Toch? Hij is hier niet. En die engel wees een plek aan. Hier niet. Dus er zijn plaatsen in de wereld waar de Heer Jezus niet gevonden kan worden. Wat zijn dat dan voor plaatsen? Nou, hij is hier niet, dat wil zeggen, hij is hier in het graf niet. Hier waar de dood heerst, is hij niet. Waar de dood macht uitoefent, daar is Christus niet. Is dat alleen maar in het graf? Nee. Nee, want de dood heeft vele vormen. De dood heeft ook deze vorm, dat waar de zonde gediend wordt en waar de ongerechtigheid bedreven wordt en waar de sfeer helemaal werelds geworden is, dat is ook de dood. Waar de zonde gediend wordt en waar de wereld in al haar goddeloosheid zich uitleeft. En misschien niet eens altijd in al haar goddeloosheid zich uitleeft, maar het kan ook nog heel gecamoufleerd wezen. Maar er is geen vreze gods te vinden. Hij is hier niet, zegt de Heer. Nee, zegt Jezus, daar kun je mij nooit vinden. Daar kun je me niet vinden, daar wil ik niet zijn. En als je daar toch heen gaat, dan moet je één ding weten, mij vind je daar niet. En als je mij daar niet vindt, kun je God daar ook niet ontmoeten en kun je er ook niet sterven. Hij is hier niet. Ik zei, de dood heeft vele vormen, er is ook een geestelijke dood. Een geestelijke dood, dat wil zeggen, mensen kunnen best nog een vorm van godzaligheid, een gedaante van godzaligheid hebben. Vind je ook in de Bijbel uitgedrukt. Ze hebben de kracht ervan echter niet. Dat is zoiets als eigen gerechtigheid. Oh ja, je hebt een stuk vroomheid, een stuk godsdienst, maar daar verwacht je het eigenlijk van. Van je eigen werken. Van je eigen activiteiten. Van je eigen deugdzaamheden. Van je kerkgang. En van de gaven die je geeft. Soms wel eens een bijzondere gave. En van allerlei andere dingen die je doet en waar je soms een heel goed gevoel bij kunt hebben. En waarin je je eigen vroomheid eigenlijk gedemonstreerd ziet. Maar het is eigen gerechtigheid. Je hebt jezelf een opknapbeurt gegeven. Je hebt jezelf religieus gefatsoeneerd. Maar het zit aan de buitenkant. En de binnenkant is daar wel eens wat mee gebeurd. Heeft Gods vernieuwende, wederbarende genade aan de binnenkant wel eens wat gedaan? Is je hart vernieuwd? Je stenen hart vervangen door een vleeshart? Hart? Als dat niet zo is, dan is dat ook een vorm van dood. Geestelijke dood. En dan zegt het woord van de engel, Hij, Jezus, is hier niet. Dat is een ernstig woord. Dat is een ernstig woord dat er godsdienstige mensen zijn die in je leven Jezus niet is. En de genade van Jezus niet is. En omdat er plaatsen in de wereld zijn waar Jezus niet is, is het de bedoeling van de engel in de bredere zin van het woord toegepast om ons te zeggen, ga daar dan ook nooit naartoe. Laat de weg daarheen een onbegaanbare weg blijven. Zoek het toch niet daar waar Jezus niet is. Abraham vertrok, zo lezen wij in zijn geschiedenissen, op een gegeven ogenblik uit een bepaald gebied. Hij ging weg, waarom? Hij zei, de vreze Gods is hier niet. En als de vreze Gods hier niet is, kan ik er ook niet zijn. En daarom ging hij weg. En dan nog een derde lijn, gemeente. En dan gaan we weer naar het evangelie toe. Het evangelie van Pasen. Gecombineerd met de Goede Vrijdag. Ik pik even die gedachte nog op. Die engel nodigt de vrouwen uit om het graf in te gaan en met eigen ogen te kijken. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Wat kun je daarna zien? Dan kun je zien dat hij er gelegen heeft. Dat hij er geweest is. Konden ze zien, want die grafdoeken die waren achtergebleven. Ja, hier was hij. Waarom was hij daar? Denk er eens over na, als je nou toch in dat graf kijkt en binnenstapt en met je eigen ogen rondkijkt en doet wat die engel tegen die vrouwen zei. Doet u het vanmorgen in de geest? Zie de plaats waar hij gelegen heeft. Als je daar dan toch rondkijkt, denk nog eens even na, waarom was hij hier eigenlijk? Wat bracht hem daar? Onze zonden. Die waren op hem geweest. En dan heb je ook op Pasen toch nog weer alle reden om je te verootmoedigen. En toch tegen de Heere te zeggen, ja Heere, u was hier en u moest hier zijn. Op deze verschrikkelijke plek. Omdat mijn zonden u hier hebben gebracht. Wat een wonder dat u met mijn zonde hierheen wilde gaan. En dat u zonder mijn zonden uit het graf bent verrezen. En dat ze hier verborgen zijn. Dat ze hier weggedaan zijn. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En we komen weer in de verootmoediging terecht, gemeente. Want hij was daar. Hij moest daar zijn. Omdat de zonden van zijn kerk zo verschrikkelijk zijn. En dan nog een keer. Zie waar ze hem gelegd hadden. Kijk nog eens rond en laat er uw gedachten eens gaan. Dit is een graf. Hier moest Jezus zijn. Hier moest Jezus het vlees geworden woord zijn. Zijn broederen in alles gelijk geworden. O, maar dat betekent dus dat ik ook een keer daar terecht kom. Zie de plaats waar hij lag. En het herinnert u eraan dat u er ook een keer zult zijn. Dat is geen groot plekje. Dat hoeft ook niet. Want een dode heeft geen grote ruimte meer nodig. Bedenk dat als je van het leven zoveel verwacht. Bedenk dat als je hier op aarde nog zo sterk en zo stoer bent en denkt te zijn. Bedenk dat ergens een boom groeit waar straks de planken van gezaagd worden voor uw doodskist. Misschien zijn die planken al gezaagd. Misschien staat die kist al klaar. Kijk in Jezus graf. En leer haast te maken om uw levens wil. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. Heb je het gezien, die plaats waar Jezus gelegen heeft? Waar die was vanwege onze zonde? Waar die was als een herinnering aan het feit dat we er ook een keer zullen zijn? Kijk dan nog een keer. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Hij is er niet meer. En wat betekent dat dan? Dat het graf een keer leeg is. Dat de dood toch niet het laatste woord heeft. Wel de laatste vijand is. Maar de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Die het in het leven van Christus niet kon bereiken dat zijn woord voor altijd zou gelden. Die niet over Christus heeft gedomineerd voor altijd en voor eeuwig. En als hij Christus uit de dood moest loslaten omdat de Vader hem opgewekt had. Dan mogen we weten in het vervolg van de toepassing van het werk van Christus in het leven van zondaren. Dat de dood het in het leven van Gods kinderen ook een keer moet verliezen. Dat hij ook een keer tot zwijgen gebracht wordt. Dat hij ook een keer totaal teniet gedaan zal worden. Ja, inderdaad. Kijk nog maar eens rond en dan zie je het graf is leeg. En dan eeuwen later. Ik weet niet hoeveel eeuwen. Dan zullen al de graven opengaan. En dan zullen de kinderen Gods in heerlijkheid opgewekt worden. Dan zullen ze boven de macht van de dood verheven leven. Tot in alle eeuwigheid. Ook dat is Pasen. Het krijgt een vervolg. Het krijgt een eindpunt in de verheerlijking van al Gods kinderen. Dat heeft Christus ook verworven. En daarom, een blik in het graf van Jezus is leerzaam. Daar was hij vanwege onze zonde. Dat is de plek waar we zelf ook zullen zijn. En dat is de plek die een keer leeg komt. Voor al degenen die in Christus ontslapen zijn. Dat is een plek waar Christus zijn laatste triomfen behaalt. De dood verslonden tot overwinning. Amen. God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.